Laten we er meteen induiken. Duitsland zit met een serieus probleem, hè? Ze komen jaarlijks echt honderdduizenden geschoolde mensen tekort.
Ja, zo'n 400.000 las ik. Dat is echt enorm veel. Die hebben ze gewoon nodig om de economie draaiende te houden.
Precies. En om die mensen binnen te halen hebben ze dus nieuwe wetten gemaakt. Zelf noemen ze die hypermodern.
Ja, de modernste ter wereld, geloof ik zelfs dat ze zeggen.
Ja, zoiets. Maar nu komt het gekke. Ondanks die enorme behoeften en die, nou ja, moderne wetten, lukt het ze maar moeilijk talent aantrekken en vasthouden. Dat laatste misschien nog wel het meest zorgwekkend. Hoe zit dat nou? We kijken vandaag naar een analyse van Rob van Linda. Die heeft precies dat welkomstprobleem onderzocht.
Juist.
En wat we voor jou willen doen is eigenlijk verder kijken dan die wetten alleen. Wat zijn nou de echte drempels? Waarom lukt het Duitsland, dat zo hard roept om talent, nou niet om echt die aantrekkelijke plek te zijn? Het lijkt, ja, dieper te zitten.
Ja, het zit hem niet alleen in regels, hè? Meer in de cultuur, lijkt het.
Inderdaad. Want hoe kan een land dat zo duidelijk zegt, we hebben je nodig, tegelijk signalen afgeven die mensen juist afschrikken? Nou, laten we dat eens gaan uitpluizen.
Laten we dat doen.
Want aan de ene kant zie je dus die Duitse overheid, die trekken best wel wat uit de kast, toch? Campagnes zoals Make It in Germany, mooie websites.
Ja, gelikt ziet het er vaak wel uit. En ze zijn trots op die nieuwe wet, die moet drempels wegnemen.
Precies, dus op papier klinkt dat best als een warm welkom, zou je zeggen.
Absoluut. De intentie is er ongetwijfeld. Duitsland wil zich positioneren als een open land voor talent. Maar ja, wat dat artikel van Linda dus laat zien, is die kloof tussen de mooie woorden en wat mensen echt ervaren.
Ja.
Het kernprobleem lijkt echt dat gebrek aan een diepgewortelde welkomenscultuur. Een oprechte welkomstmentaliteit, zeg maar. En dat is zoveel meer dan regels of marketing.
Hoe bedoel je, meer dan regels?
Nou, het zit hem in de dagelijkse dingen, de interacties, de onuitgesproken verwachtingen, de manier waarop systemen werken in de praktijk.
En dat wordt pijnlijk duidelijk met een voorbeeld uit dat artikel, dat viel me echt op. Slechts 5% van de Duitse bedrijven zet vacatures online in het Engels.
Ja, bizar weinig, hè?
5%. Voor een land dat zo afhankelijk is van internationale kenniswerkers en zegt ze te willen werven. Dat is toch... verbijsterend.
Klopt.
Welk signaal geef je dan af? Het voelt bijna als, je bent welkom hoor, maar alleen als je al perfect Duits spreekt en eigenlijk al precies bent zoals wij.
Ja, precies dat. En dat raakt aan zo'n diepere culturele aanname, die vaak niet eens hardop gezegd wordt.
Namelijk?
Nou, de impliciete verwachting, je moet eerst perfect Duits leren en dan pas mag je meedoen op de arbeidsmarkt. Terwijl voor veel hoogopgeleiden, geldt dit omgekeerde.
Precies.
Die zoeken eerst zekerheid, een baan, een project waar ze hun kennis kwijt kunnen. En dan zijn ze juist gemotiveerd om die taal te leren als onderdeel van hun nieuwe leven daar.
Logisch eigenlijk.
Ja. Maar die Duitse volgorde, eerst taal, dan baan, die werpt dus een enorme drempel op. Nog voordat mensen überhaupt een sollicitatiebrief sturen, het botst gewoon met wat die groep nodig heeft.
Maar is het dan niet ook een beetje de verantwoordelijkheid van degene die komt om zich aan te passen, de taal te leren? Waar ligt die grens?
Dat is een hele relevante vraag en dat is precies waar die discussie over welkomenscultuur over gaat. Natuurlijk verwacht je dat nieuwkomers investeren in integratie. Taal is daar een belangrijk onderdeel van.
Ja.
Maar de vraag is wanneer en hoe je dat verwacht. Een echte welkomstcultuur die helpt daarbij. Die biedt misschien taalkursussen aan nadat je bent aangenomen. Of accepteert dat Engels in het begin de voortaal is op de werkvloer.
Ah, oké. Dus meer een partnerschap dan een eis vooraf.
Juist. En dat cijfer, die 5%, dat suggereert dat veel Duitse bedrijven die flexibiliteit of die investering nog niet echt zien zitten. En ja, dan hou je dus effectief de deur dicht voor heel veel talent.
Alsof die taalbarrière nog niet lastig genoeg is. Het artikel noemt nog iets pijnlijkers. Discriminatie.
Ja, dat is echt een serieus punt.
Er wordt een studie aangehaald van het Instituut voor Toegepast Economisch Onderzoek. En die cijfers zijn ronduit schokkend. 2 op de 3 hooggekwalificeerde professionals van buiten de EU zegt discriminatie te ervaren in Duitsland.
2/3. Ja, dat is echt een cijfer dat even moet binnenkomen. Ongelooflijk hoog.
Echt, hè? En wat die studie misschien nog wel het meest zorgwekkend maakt, is waar dat dan gebeurt.
Vertel.
De helft van die gemelde gevallen vindt plaats bij overheidsinstanties. Gemeenteloketten, immigratiediensten.
Wacht even. Bij de overheid zelf? De plekken waar je juist hulp verwacht? Precies daar. De plekken waar je naartoe moet voor je papieren, je registratie, informatie. De poortwachters van het systeem, zeg maar. Als je daar al op onwil stuit of bureaucratische pesterijen, soms zelfs openlijke vijandigheid.
Ja, wat zegt dat dan over hoe welkom je bent?
Inderdaad. Dan lijkt het niet alleen om een paar rotte appels te gaan, maar misschien wel om iets structurelers. In hoe de overheid zelf omgaat met de mensen die ze zeggen zo hard nodig te hebben.
En wat voor soort discriminatie is dat dan? Zijn dat subtiele dingen of echt, ja, openlijk?
Het artikel suggereert dat het van alles is. Van het gevoel niet serieus genomen te worden. Mm-hmm. Eindloze bureaucratische procedures waar Duitse collega's geen last van hebben. Tot echt expliciete vooroordelen over iemands afkomst of twijfels aan iemands kunde.
Okay.
En die ervaringen, hè, hoe klein of groot ook, die hebben natuurlijk een enorme impact. En dat blijft niet bij die ene persoon.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Zeker nu, met social media, expatforums, WhatsApp. Zulke verhalen gaan razendsnel rond. Een slechte ervaring bij een loket, een nare opmerking op het werk.
Dat weegt zwaarder dan een reclamecampagne.
Precies. Die persoonlijke verhalen vormen het beeld dat mensen van Duitsland krijgen. En dat beeld staat vaak lijnrecht tegenover die mooie Make it in Germany boodschap.
Ja, het artikel geeft daar ook echt gezichten aan, met een paar voorbeelden. Een Indiaanse wetenschapper bijvoorbeeld, hoogopgeleid, goede baan gevonden.
Ja.
Maar na een jaar was ze weer weg.
Oei, waarom?
Ze voelde zich continu geconfronteerd met vooroordelen, op het werk, maar ook gewoon daarbuiten. En haar vertrek was niet alleen jammer voor haar.
Nee, dat snap ik.
Aan haar project waren nog 6 andere banen verbonden. Die zijn dus ook weg. Hup, verloren. Dat is toch een direct, meetbaar economisch verlies? Puur door dat gevoel van niet welkom zijn.
Precies. En dat laat die economische kant heel direct zien. Het is niet alleen die ene wetenschapper die je kwijt bent. Het zijn de projecten die niet doorgaan, de innovatie die stopt.
De spin-off.
Ja. En als je dat doortrekt naar die 400.000 mensen die ze per jaar nodig hebben, dan zie je hoe groot dit probleem is. Elk talent dat weggaat door een slechte ervaring, dat ondermijnt direct je economische doelstellingen.
Was dat aantrekken is één ding?
Maar behouden is minstens zo belangrijk. En dat hangt dus één op één samen met die welkomstcultuur.
Er was nog een voorbeeld. Een biomedisch technicus uit Egypte. Zijn uitspraak vond ik ook veelzeggend. Hij zei zoiets als, als ik me niet meer welkom voel, dan ga ik weg.
Ja, zo simpel is het voor velen.
Gewoon, hup! Hij overwoog dan Canada, waar zijn broer woont. En hij zei er expliciet bij, daar is volgens hem wel een echte welkomstcultuur.
En dat is een cruciaal punt. Het laat zien, deze mensen zijn mobiel. Ze hebben keuzes.
Ze kunnen shoppen?
Eigenlijk wel, ja. Ze vergelijken landen, ervaringen. Als Duitsland signalen uitzendt van niet echt welkom, door taal, discriminatie, bureaucratie, dan zijn er andere landen die daarvan profiteren.
Canada? Noemde hij?
Canada wordt vaak genoemd. Australië, de VS. Misschien zelfs andere Europese landen die het net iets anders aanpakken. Proactiever, misschien oprechter in hun integratiebeleid.
Dus niet alleen wetten, maar het hele pakket.
Ja, precies. Hoe makkelijk is het om je leven op te bouwen? Hoe word je behandeld? Voel je je onderdeel van de samenleving? Die ervaring van die Egyptische man is echt een waarschuwing. Talent stemt met de voeten als het welkom ontbreekt.
Dus, als we dit allemaal zo horen, die taalbarrières, die schokkende cijfers over discriminatie, die verhalen van mensen die weggaan, dat zijn geen losse incidenten, hè?
Nee, zeker niet. Het zijn echt symptomen van een dieper structureel probleem. Een probleem dat de Duitse economie gewoon pijn doet. Potentieel ondermijnt zelfs.
Ja?
Het laat misschien zien dat de focus te lang alleen op wetgeving heeft gelegen. Terwijl die culturele, sociale kant van immigratie en integratie is onderschat.
Het is veelzeggend dat zelfs bondskanselier Scholz nu oproept tot een, wat was het, een bewustzijnsverandering.
Ja, een bewustzijnswandel. Dat zegt wel wat, hè? Een erkenning vanuit de top dat wetten alleen het niet gaan redden. Er moet echt iets fundamenteels veranderen. In hoe mensen denken, hoe instanties werken, hoe bedrijven met diversiteit omgaan.
Maar wat het natuurlijk extra lastig maakt, en dat noemt het artikel ook, is de timing. Dit speelt allemaal terwijl het anti-immigratiesentiment in Duitsland groeit. Net als hier trouwens.
Ja, dat is een hele moeilijke context.
Partijen die tegen immigratie zijn, winnen terrein. hoe rijm je dat met de keiharde economische noodzaak om juist honderdduizenden immigranten per jaar binnen te halen? Dat lijkt bijna onmogelijk.
Dat is het ook. Een enorme spagaat. Aan de ene kant de economische realiteit. Zonder die mensen krimpt je beroepsbevolking, komt je welvaart onder druk. Aan de andere kant maatschappelijke zorgen, weerstand, soms angst.
Ja.
Het artikel waarschuwt dan ook via experts, zonder een echte overtuigende omslag naar die welkomenscultuur wordt het probleem alleen maar erger. Dan blijven die moderne wetten een soort lege huls. De samenleving moet meebewegen.
Dat vraagt nogal wat van leiderschap dan.
Zeker. Moedig leiderschap om te blijven benadrukken. Openheid, gastvrijheid, dat is niet alleen mooi meegenomen, het is economische noodzaak. En dat begint met laten zien, niet alleen zeggen, dat mensen met de juiste skills welkom zijn.
Oké, dus de kern van de zaak, als je dit zo overziet, die grote uitdaging voor Duitsland, die zit dus veel dieper dan alleen wetten of economie.
Ja.
Het zit in de cultuur, de dagelijkse omgang, die onuitgesproken verwachtingen, soms ook expliciete barrières. Er is gewoon een mismatch tussen het beleid op papier en de realiteit op de werkvloer. Bij het loket, in de straat.
Precies. De conclusie uit die analyse van Linda is eigenlijk, een echte oplossing vraagt meer dan alleen beleid van bovenaf of een gelikte campagne. Het vraagt een mentaliteitsverandering door de hele samenleving heen.
Wat betekent dat concreet?
Nou, dat overheidsinstanties bijvoorbeeld echt dienstverleners worden die meedenken, niet alleen controleren. Dat bedrijven investeren in interculturele vaardigheden, flexibeler zijn. En ja, ook dat wij allemaal, als burgers, ons bewust zijn van onze rol. Hoe kijken wij naar nieuwkomers?
Geven we mensen het gevoel dat ze erbij horen?
Precies. Kunnen ze hier een toekomst opbouwen? Of lopen ze steeds tegen muren op? Zichtbaar of onzichtbaar? Dat is de kernvraag.
Dat brengt ons dan bij een laatste gedachte. Iets voor jou als luisteraar om eens over na te denken.
Ja.
Als je nou kijkt naar dat welkomstprobleem in Duitsland. Die kloof tussen wat ze zeggen en wat mensen ervaren. Hoe zit dat dan eigenlijk in jouw eigen omgeving?
Ah, de spiegel voorhouden.
Ja. Welke signalen zendt jouw werkplek uit? Je buurt? Misschien wel Nederland als geheel. Naar mensen die nieuw zijn. Of die we als anders zien.
Zijn we in de praktijk echt zo open en gastvrij als we misschien denken?
Precies. Of zit er bij ons ook een verschil tussen de mooie woorden over diversiteit en inclusie en hoe mensen het echt ervaren als ze hier hun weg proberen te vinden? Ligt onze eigen welkomstmat er eigenlijk wel zo schoon bij als we denken?